We gaan vanavond lezen Openbaring 5. Daar waren we aan toe. Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zei tot mij: ween niet, zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren of 4 levende wezens, en te midden van de oudsten een lam staan als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de 4 dieren, 4 levende wezens, en de 24 oudsten zich voor het lam neer, hebben de elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht, gij hebt voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en ze zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de dieren, de levende wezens dus, en de oudsten, en hun getal was 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen, zeggende met luide stem: het lam dat geslacht is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de 4 levende wezens zeiden: amen. En de oudsten wierpen zich neer en aanbaden. Er zijn hoofdstukken in de Bijbel die zo mooi zijn dat je het gevoel hebt er beter af te blijven soms. Het gevoel van: ik kan er alleen nog iets aan verknoeien. De taal van Openbaring 5 is zo bijzonder, zo hoog, dat je soms denkt: wat moet ik hierover zeggen? Zou de Heer door zijn Heilige Geest niet graag diezelfde woorden in je hart leggen? Zou hij niet graag vertellen wie de Heer Jezus is, hoe schitterend hij is en hoe die plannen van God eruit zien als het om de Heer Jezus gaat? Toch wil ik het wagen, ik wil het proberen en ik hoop dat iets van wat hier staat overkomt. Dat het Midden-Oosten in brand staat, weet u. Dat het een gigantische wanorde is, is duidelijk. Niemand had voor mogelijk gehouden dat het in zo korte tijd zo kon gaan veranderen. En dat het oude Romeinse Rijk weer tot herleving komt. Misschien nog preciezer, dat het Ottomaanse Rijk destijds tot herleving komt. En dat het kijken naar Turkije als een soort model voor het Midden-Oosten misschien wel eens kan inhouden dat het rijk van de Ottomanen, van de islamieten, terug aan het komen is. En misschien wel in heel snel tempo. Sneller dan we dachten. Dat het inhoudt dat het voor Israël met de dag moeilijker wordt, dat mag al wel duidelijk zijn. Ik weet het wel, Mubarak was niet een beste. Maar als die weg is, wordt de chaos niet beter. En als Assad uit Syrië vertrekt, ik weet het wel, dat is geen vriendje voor Jeruzalem, maar als die weg is, wordt het niet beter. Gaddafi was nou ook niet zo'n leuke man misschien, maar als die weg is, wordt het niet beter. Ik wil alleen maar zeggen, alles staat op zijn kop en het lijkt alsof Psalm 83, maar ook andere stukjes uit Ezechiël, terug te vinden zijn, vandaag de dag, gewoon in het Midden-Oosten. En Israël staat daar middenin. En ik ga u niet vertellen dat Israël het allemaal zo goed doet, want dat is ook niet zo. Maar ik ga u wel vertellen dat de Heere, onze Heere God, onze God en onze Vader, een heel bijzonder plan heeft met het volk Israël en dat hij dat plan van hemzelf ooit vastgelegd gaat uitvoeren. Ondanks alles. En er is nog iets. De Heere heeft, Psalm 2 zegt dat, als het woelen van de volkeren, als het woelen van de natieën merkbaar is, nou, alles kookt bijna. Als dat woelen van die natieën en het bedenken van al die volkeren voelbaar is, merkbaar is, dat de Heere dan spreekt over zijn gezalfde op de berg Sion. En wie is dat? Dat is onze Heer Jezus. Volstrekt helder, het is de Heer Jezus. En God heeft ooit gezegd dat hij zich een stad zou verkiezen, een plaats zou verkiezen waar hij zijn naam zou doen wonen. Dat begint in Deuteronomium 12 met, ik zal zo'n stad uitzoeken, ik ga mij zo'n stad uitkiezen. En die stad uit Deuteronomium 12 krijgt verderop in de Bijbel een naam. Jeruzalem. Yireh Shalom betekent dat. Voorzien in vrede. Jeruzalem. En die stad, Jeruzalem, is mikpunt van alle agressie vandaag de dag. En het wordt in Nederland niet beter. Je zou zeggen, in het Midden-Oosten kookt het. Nu, ik vind ook dat het in Nederland aan het koken is. We hebben nog niet zo lang geleden een CDA-congres gehad. En daar is met moeite een soort plan aangenomen om deze regering die we vandaag hebben in het zadel te helpen. En ik heb al eerder een keer gezegd dat ik daar eigenlijk wel best blij mee ben, want we hebben nog nooit een regering gehad waarbij de premier, de vicepremier en de gedoogpremier, als ik dat zo zeg, maar allemaal pro-Israël zijn. Dat is toevallig wel zo. Hoe u het ook bekijkt, het is zo. Meneer Verhagen, meneer Rutte en meneer Wilders. Maar u weet ook dat er zaterdag weer een congres geweest is. En dat die er toen tegen waren, tegen dit, dus ook tegen dit gedogen van Israël, tegen dit accepteren van Israël, dat die nu aan het bewind zijn gekomen. En het jammerlijke is dat notabene een theologe daarin het voortouw gaat nemen. Dat is vandaag. Dat is heet van de pers. Dat moet maandag, morgen dus, nog in de krant komen. Maar u hebt het al lang gevolgd. Het gaat van kwaad tot erger. Als je vandaag de moed hebt om te zeggen dat je voor Israël bent, dan krijg je een lawine over je heen. Ja, en die arme Palestijnen dan? Nou, dat geef ik toe. Ik vond het heel frappant dat in het blad Elsevier, ik lees dat zo nu en ik koop dat blad, vorige week en gisteren, zaterdag weer, vorige week een column. De arme Palestijnen. Stond erboven. Ik weet niet of u het er ook gelezen misschien. Nou, conclusie is, Palestijnen hebben nog nooit een staat gehad. Die hadden een staat kunnen krijgen in 1947, hebben dat niet gewild. En zitten vanaf dat moment in de narigheid, worden van de ene plek naar de andere geschoven. En die willen nu een staat. Ze hadden een staat kunnen krijgen, maar ze wilden niet. En ze worden nu door hun eigen, laten we zeggen, soortgenoten van de ene plek naar de andere geschoven. Vluchtelingen. En ze hebben nergens meer houvast. Conclusie van dat stukje tekst van de hoofdredacteur van Elsevier was, ze waren bij Israël beter uit geweest. Dat is heel typisch, staat in een opinieblad. Deze week een opinieartikel, een vrij omvangrijk artikel over de gereformeerden in Nederland. Ik ga u niet het blad voorlezen. Ik kan beter een preek houden dan een blad voorlezen, denk ik. Maar u kijkt het maar eens. U schrikt ervan. Ik kom uit de gereformeerde hoek. Ik weet hoe ze dat denken. Ik weet hoe ze dat beleefden. En waar ze voor stonden. En waar ze voor gingen. En nu, ze zijn pro-Palestijn en anti-Israël geworden. Ik zeg niet dat allen dat hebben, maar dat is wel de koers. En ik wil alleen maar dit zeggen, het Midden-Oosten staat in brand, maar Nederland staat ook in brand. Hier in ons stukje van vanavond staat dat de Heere een zegenbron heeft. Ik weet niet hoe vaak ook hier mogen zeggen, willen zeggen, dat toen de wetgeving plaatsvond, Exodus 20, en daar angst en afstand was, want ze sidderden, ze stonden van verre, er was afstand en angst, dat op dat moment het volk niet durfde naderen en dat de Heere zei, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. Welke plaats? Dat was het altaar, zo werd het daar gezegd. In Exodus 20, heel bijzonder. Ik heb een plaats, zegt de Heer, waar ik kan staan en zegenen. En blijf er met je vingers af van het altaar. Ga dat niet modelleren, ga dat niet fatsoeneren, ga dat niet een beetje appetijtelijk maken. Blijf er met je vingers af. Niet met een houweel en ook niet met andere apparatuur. Blijf eraf. Heel merkwaardig. De Heer heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Het altaar. Waar stond het altaar aller tijden? Jeruzalem, waar het offer aller tijden, het lam Gods, aan een kruis zijn leven gaf, in Jeruzalem. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Waar? In Jeruzalem. Ja, dat moet je dan eventjes doorslikken. Daar moet je dan ook van durven zeggen, nou, en wat willen dan de Palestijnen als ze Jeruzalem als hoofdstad willen? Bedoelen ze dan dat het kruis dan in al zijn glorie, in al zijn omvang daar mag schitteren? Nee, je mag in Jeruzalem, als het aan de Palestijn, sorry, aan de islam mensen ligt, niet meer spreken over het kruis van de Heer Jezus. Je mag niet meer een Bijbel op de Tempelberg. Daar staat een bord op, een een enorm stuk geschrift op die rotskoepel. Gewijd aan de God die geen zoon heeft. Nu, de Bijbel noemt dat antichristelijk. En daar hou ik me dan maar aan. Ik ga niet schoppen, maar dat is wel wat er staat. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. En die plaats is Jeruzalem. En in Exodus, nog een keer terug, Exodus 20, wetgeving, 10 woorden, angst, afstand, grote afstand. God zegt, toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. Exodus 21 gaat verder, moet u een keer lezen voor uzelf, dat er een knecht is, een Hebreeuwse knecht is, door wie de Heere die zegen gaat geven. Wie is die Hebreeuwse knecht, door wie de Heere zijn zegen gaat geven? Ja, ja, de knecht des Heeren. Wie is de knecht des Heeren? Volgens Jesaja 42 en 49 en 50 en 53 is het Lam Gods. Wie zien we nu in de troon, hier in Openbaring 5, het Lam Gods? Wie is waardig de boekrol te nemen? Wie kan de zegen van God gaan brengen? Want dat is de boekrol. Het is niet een soort eigendomsakte van de hele wereld. De hele wereld is van hem. Het is de zegenrol. Het is Gods plan om zegen te brengen. Wie kan die zegen brengen? Nou, in de hemel meldt zich niemand. Je zou soms de machthebbers, de grote jongens van deze aarde, wel eens mee willen nemen naar de hemel en zeggen, nou, en was jij dan naar voren gelopen om te zeggen, dat zal ik wel even doen? Zou meneer Obama dat hebben gekund? Zou de Verenigde Naties dat hebben gekund met al hun gepraat? Ja, ze kunnen van alles. Ze kunnen door een paar landen opgestookt ineens een soort no-fly zone boven Libië afkondigen. En als dat dan afgekondigd is, staat Frankrijk als eerste al boven Libië met bommen. Stel je voor dat dat in Nederland gebeurt. Een paar landen zeggen, die Nederlanders, dat is een soortje ongeregeld. Daar gaan we wat aan doen. En ze zijn allemaal eens of ze houden zich van stemming afzijdig. Zo gebeurde het. 2 weken terug. En Nederland wordt onder spervuur gelegd. En u denkt, nou, het valt misschien in Nederland wel mee. Denk ik ook. Want u woont er, dus het valt misschien wel een beetje mee. Maar stel je voor dat een paar landen zeggen, laten we Israël eens een kopje kleiner maken. En die kans is veel groter. Een paar landen en de F-16's hangen al boven Jeruzalem. Dat zagen we toch. Jaagt dat u geen schrik aan dat dit mogelijk is vandaag de dag? Dat het zomaar kan in een dag praten en ineens is alles anders? Zo ligt het. Dit is de angst voor de toekomst. De Heer had het voorspeld in Zacharia 12, dat al die volkeren, al die landen daarheen zouden gaan. Nou, je ziet het gebeuren. En Nederland wringt zich in allerlei bochten op en zegt, ja, we gaan wel, maar we gaan geen bommen gooien. Nou ja, wat doe je dan? Nou ja, dat is weer de typische Nederlandse handelsgeest, weet je wel, altijd commercie. Maar je moet ook rekening houden met je gedoogpartner en je moet u vult het maar in en u kiest maar wie u wilt. Het zal me echt worst zijn, bijna. Ten diepste niet hoor. Ten diepste hoop ik dat u kiest voor de Heer Jezus. En dat u kiest voor het plan van God. Ook voor het plan van God met Israël. Maar hier staan we vanavond. En u zegt Openbaring 5 dat de Heer Jezus daar in die troon zit. En dat er een boekrol is in de handen van hem die op de troon zit. Wel verzegeld met 7 zegels. Nu, die 7 zegels brengen oordeel. Want het verbreken van de zegels geeft oordeel. Maar alle zegels moeten eerst verbroken worden, wil de zegen zichtbaar worden. Dus het verbreken van de zegels is niet inhoud van het boek. De zegen die de Heere geven wil, is inhoud van de boekrol. En die zegen kan alleen komen als die 7 zegels verbroken worden. Nou, dat gaat met ingrijpende en aangrijpende oordelen gepaard. Maar dan blijkt dat er zich niemand meldt om dat te doen. Nou ja, Den Haag valt een beetje helemaal, maar meneer Sarkozy staat daar niet te trappelen. Hij roept wel. En de leiding van Engeland die nu meegaat met meneer Sarkozy, die staan ook niet te trappelen. Mevrouw Merkel, die denkt, nou, ik heb even genoeg aan mijn verkiezingsnederlaag, dus ik wacht ook even. En het Midden-Oosten is in grote onrust, die wachten ook even. Iedereen wacht. En in Rusland gaan ze een nieuwe president kiezen, dus daar wachten ze ook. Ze wachten allemaal. Ze hebben namelijk niks. Ze kunnen ook niets. Ze kunnen helemaal niets. Toen Johannes, onze apostel, de schrijver van deze brief, dit zag, toen weende hij. En toen denkt hij, wat een stelletje, zeg, wat een situatie, wat een toestand. Niemand is waardig. Hij weende zeer. En eigenlijk zou je met deze Johannes wel een potje mee mogen huilen. En beseffen en belijden, niemand hier op aarde kan de zegen brengen. Niemand. Er is niemand. Gewoon helemaal niet één. En vanaf dat moment komt de vraag zo. Een van de oudsten, ik heb de vorige keer gezegd wie dat waren, die oudsten. Een van de geheiligden die daar al in de troon zitten. Die zegt, aha, ween niet, de leeuw van Juda heeft overwonnen. En dan wijkt alles, alles gaat aan de kant, alles schuift op en ineens staat daar het lam staande als geslacht. Door wie zou de Heere zijn zegen brengen? Ja, door zijn knecht. En die knecht zegt, als een lam ben ik naar de slachtbank gegaan. Als een schaap dat stemmeloos is, Jesaja 53, profetie over de knecht van de Heere. Als een schaap dat stemmeloos is voor die het scheert, ging ik. Ik heb mijn rug gegeven aan wie sloegen. Ik heb mijn wang niet verborgen voor smadelijk speeksel. Ik heb geleerd zoals leerlingen doen. En ik ben niet weerspannig geweest. En het geknakte riet verbleek ik niet. Ik citeer steeds uit de profetieën van 42, 49, 50, 53 van Jesaja. Het geknakte riet verbleek ik niet. En de walmende vlaspit blus ik niet uit. Wie doet dat niet? Wie is zo? Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. Zal ik het anders zeggen? Dat is mijn heiland. Ik heb een cd'tje in de auto, kan ook maar één in. Het is niet zo'n ingewikkeld apparaat. Maar dat gaat toevallig over de liederen die te maken hebben met de komst van de Heer Jezus. Dat zijn prachtige liederen. En één daarvan is, en er heeft een refrein, dat is mijn heiland, zo is mijn heiland, dat is mijn heiland. Nou, je zou het wel uit willen jubelen. Die, de knecht des Heren, ja, dat is mijn heiland. Degene die zijn rug gaf, dat is mijn heiland. Degene die als een lam naar de slagbank ging, dat is mijn heiland. Degene die nu in de troon zit, dat is mijn heiland. Degene die de boekrol mag nemen, dat is mijn heiland. Degene die de zegels mag verbreken, dat is mijn heiland. Dat is de Heer Jezus Christus. En ik hoop van harte dat je met mij zegt, dat is mijn heiland. Dat is mijn verlosser, dat is mijn redder. Dat is die die aan het kruis zijn leven gaf en zichzelf wilde in de dood geven om jou en mij voor altijd te verlossen en ons voor altijd gelukkig te maken. Dat is de Heer Jezus. Openbaring 5 laat u zien dat er in de hemel hele andere dingen te zien zijn dan op het journaal op aarde. Het is maar dat u het weet, toen was er natuurlijk geen nieuwsuitzending in die zin, dat snap ik. Ik voel het allemaal best aan, maar hier zie je dingen die je niet op aarde ziet. Dit kun je niet hier op aarde waarnemen. Daarvan kun je niet zeggen, oh ja, 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 dat is RTL 4. Dat is meer RTL 7. Of dat is meer Nederland 1, 2 of 3. Weet ik veel hoe dat allemaal is, SBS. Nee, niets daarvan. Geen spoor daarvan hier op aarde. Wat hier zichtbaar is, is het lam in het midden van de troon. Weet u het? De Heer Jezus heeft het werk aan het kruis volbracht en is nadat hij het volbracht heeft gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge meer geworden dan de engelen als hij uitnemende naam dan zij geërfd heeft. De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser, is in de hemel, is nu in de troon. We zagen al in Openbaring 4 dat er een troon was in de hemel. En nu zie je ook nog ja, dat de Heer Jezus daar het middelpunt, het centrum van is. Er is maar één die de boekrol kan nemen en kan openen. Er is maar één die zegen kan brengen. Er is maar één plaats waar de Heere zijn zegen laat ontspringen. En als u een beetje doorbladert in uw Bijbel, dan komt u bij een zegenstroom uit, bijvoorbeeld Openbaring 22, 21, 22. En die zegenstroom ontspringt bij de troon van God en bij de troon van het Lam. Kan niet anders. Een andere tekst uit Ezechiël, een tempelbeek. Waar ontspringt die tempelbeek? Ja, onder het altaar zag ik iets opborrelen. Ja, onder het altaar, ja. Er is maar één plaats waar de Heer kan staan en zegenen. Dat is het altaar. Dus daar borrelt die zegen, daar komt die zegen vandaan. Wat zegt Zacharia over een stroom van zegen die vloeit? Ja, dat komt als de Heer Jezus op aarde komt. Als hij zal staan op de Olijfberg. Aha, als hij, het Lam, God zal staan op de Olijfberg. En ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ja, dat is de Heer Jezus. Dan is daar een zegenstroom. Dan is de bron van zegen niet eens meer in de hemel. Dan is de bron van zegen al op aarde gekomen. En daarom zal Jeruzalem een plaats van geweldige zegen zijn. Daarom zal de zegenstroom vanuit Jeruzalem naar de oostelijke zee gaan. En naar de westelijke zee. En daarom zullen alle volkeren van jaar tot jaar naar Jeruzalem gaan. Om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Van ze zeggen, alle zegen hebben we aan de Heer te danken. Alle zegen hebben. Oh ja, ik wou dat dat ooit zover kwam. Dat alle volkeren, dat alle regeringen. Gedwongen of niet gedwongen zullen zeggen. We hebben alles te danken aan hem die op de troon zit. En het Lam. De grote schare die niemand tellen kan. Die staat in de hemel met palmtakken. Die vieren het Loofhuttenfeest in de hemel. Voor zover ik mij wel bekend. Openbaring 7. Dan zullen ze daar met geweldig gejuich het Loofhuttenfeest vieren in de hemel. En ze zullen zeggen, we hebben het allemaal te danken. Aan die in de troon zit en aan het Lam. Dat is perspectief. Dit is zegen. En jij en ik mogen daar nu vanavond naar kijken. En we mogen met elkaar zeggen, Heer Jezus, daar bent u dus. Ja, het is niet je buurman, het is niet degene die alleen maar de arme Galileër is, die vreemde man, die vreemdeling in Galilee, dat was die ook. Natuurlijk was hij hier de timmerman, was die ook. Natuurlijk heeft hij zijn jeugd doorgebracht in Nazareth en later in Capernaum gewoond, dat heeft hij. Natuurlijk, hij heeft. Alle details zijn waar. Maar hij is de enige door wie God kan zegenen. Lieve mensen, de kerk brengt u geen zegen. De theologie brengt u geen zegen. Al het geleuter, al het gepraat van kerkmensen en van theologen brengt u geen zegen. Natuurlijk mag je theologie bedrijven, dat is een heel goede zaak. Studeren, naar de bron gaan. Maar dat is de zegen op zich niet. De zegen is iemand. Niemand minder dan de Heer Jezus. Er is geen andere bron, er is geen andere zegen. En die zegenbron is voor jou bereikbaar. Als je dat wilt, kun je vanavond leren kennen. Ik weet niet of dat zo is. De meesten van ons hebben de Heer Jezus ooit aangenomen. Ooit, nog fris natuurlijk in het geheugen, maar toch gebeurt misschien al lange tijd geleden. Maar als dat niet het geval is, dan mag je hem vanavond, nu, tijdens deze dienst, vragen in je hart. Heer Jezus, komt u ook in mijn hart wonen? Zou de Heer dat gebed verhoren? Antwoord ja. Zoveel hem aangenomen hebben, zoveel hun hand op dat geweldige werk van de Heer Jezus hebben gelegd, zoveel hebben het recht zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Het is aan u. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Als je de Zoon van God niet hebt, heb je het leven niet. Heel scherp. Het gaat niet om een kerk, een soort kerk, een bepaalde naam, niet naar de orde. Het gaat niet om een overlever, het gaat om iemand. Een levend iemand. En nu zie je de Heer Jezus zitten in de troon. En hij krijgt in zijn hand de boekrol. En hij gaat die zegels verbreken om die zegen hier op aarde te laten komen. En jij en ik hebben daar nu al iets van. We hebben die geweldige rijkdommen nu. Dat klinkt een beetje eigenwijs, alsof wij wat beter zouden zijn dan al die mensen van vroeger. Dat is niet zo. We zijn gelukkig mensen die de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Dat is mijn lievelingslied. Ik weet het niet. Het is Gods genade geweest. Maar ik weet wel in wie ik geloofd. En wie ik geloofd heb. Dat is de Heer Jezus. Dat weet ik zeker. Hij is mijn heiland. Hij is mijn verlosser. Hij is het die het werk aan het kruis is gaan volbrengen en heeft volbracht. En nu zie je hem zitten in de troon met die boekrol in zijn hand. Het is, ja, en op dat moment werpen die vier levende wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer, hebben de elke citer en gouden schalen voor reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heilige. Waar moet je met je vragen, waar moet je met je lofprijzing naartoe? Waar moet je met je gebed heen? Naar hem. Waar moet je met je lofprijzing naartoe? Naar hem. Wat moet je bejubelen? Hem moet je bejubelen. Het is zo helder als 2 keer 2, 4 is. Het kan niet uitblijven. En die oudsten, de gemeente die dan al verheerlijkt is, dat heb ik uitgelegd de vorige keer. De gemeente die opgenomen is, die de Heer tegemoet ging in de lucht, die door de Heer thuisgehaald is, die zitten daar. Ja, niet om in IKEA-krukje, daar zit ik nu op. Maar die zitten daar in tronen, rondom de troon. Op een geweldige plek gezet. In witte gewaden. Ze hebben de kleur van het witte linnen aangenomen. Sorry hoor, gekregen. De klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid. De hoge priester was gekleed in wit linnen op de grote verzoendag. Die kleur dus. Dat fijne linnen van de hoge priester op de grote verzoendag. Dat was de enige dag waarin de hoge priester zo gekleed ging. Die kleur, jouw kleur. Daarmee zijn wij bekleed. Dat is onze kleur. Daar zitten ze. En die oudsten, die hebben schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze bogen voor het lam neer. En ze zongen een nieuw lied. Een nieuw gezang. Ik zou zo graag dat u er vandaag mee begint. Dat je vandaag gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil u prijzen. Ik mag met alles wat ik moeilijk vind naar u gaan. Ik met schalen vol reukwerk. Laat mijn gebed zijn, heb Psalm 141... als reukwerk voor uw aangezicht en het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Hele mooie tekst, Psalm 141. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht en het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Laat mijn gebed zijn voor u als reukwerk met al je gebeden, met al je zorg, met al je spanning, met alles wat je misschien moeilijk vindt. Je mag naar hem gaan. Je mag zeggen, Heer, de enige waar ik terecht kan, de enige die in de troon is en die macht heeft over alles, dat bent u. Ik ben bij u aan het allerhoogste adres. Hier ben ik. Maar je mag ook met lof zeggen. Ik weet wel dat we eerder met onze zorg en met onze spanning naar de Heer gaan dan met onze lofprijzing. Dat ligt ons ook beter. Heer, geef ons alsjeblieft dit en dat voor morgen en voor vandaag. We willen nog zo graag dit. En we hebben zorg, er is zorg. Er is ook uitgesproken dat er van alles is aan de hand en dat er mensen zijn die met een moeilijke route voor zich hier zitten of meeluisteren. Maar ik hoop ook dat u, als u dan echt denkt dat hij de bron van zegen is en overtuigd raakt dat hij de enige is die die zegenrol van God kan ontrollen en dat diezelfde jouw heiland, jouw verlosser is, dan dank u wel, Heer. Dan wordt op zijn minst een moment toch van, nou ja, dank u wel, Heer. Ja, ja, nou, ik kan er niet onderuit, maar dank u wel, dan. Oh, alsof je dan je een beetje capituleert voor deze geweldige grote. Nou, je voelt dus het sarcastisch een beetje in mijn taal, maar ik hoop dat je begrijpt dat ik het graag om wil draaien en dat ik je zover wil krijgen dat je hem prijst, dat je hem groot maakt, dat je hem bejubelt. Je zegt, Heer Jezus, wie bent u toch? Zou ik nog meer van u mogen zien? Zou ik nog mogen ontdekken wie u bent? Zou ik zover mogen komen dat ik geniet van u en dat u geniet van mij? Hier ineens, dan staan ze er. En ze hebben elke citer. Alle snaren van hun bestaan, het bestaan als oudsten, die worden in beweging gebracht. Ik hoor u altijd zeggen, ik ben niet zo muzikaal. Nou, daar bent u het. U krijgt in echt wel een snaarinstrument. Hoe dat er ook uitziet, weet ik niet. Een citer, gitaar of een viool of in elk geval u gaat. En dat wat u hebt, gaat voor hem trillen. En die trilling in je hart brengt bijzondere klanken. Naar buiten. En die bijzondere klanken zijn aanbidding. Heer Jezus, mijn hart, mag ik het zeggen met een tekst uit het Oude Testament, Psalm 45. Mijn hart trilt van blijde woorden. De snaren trillen en het geluid van mijn woorden komt door. Ja, maar Heer, ik kan het niet zo goed verwoorden. Nou, zeg dan maar, ik heb één bijbelstudiegroep in het oosten van het land. Er is wel vaker iets ongeregelds aan, maar dat is er daar ook. Heel mooi. En dat zijn allemaal jonge gelovigen. 24, 25. En dan beginnen we de avond met een liedje. Een lied, één of twee. En daar wordt er gedankt. Ah, je hoort ze alle 24. Nou, ik ben verbaasd. Ik heb dikwijls gehuild. Ik denk, hoe is het mogelijk? Dat jonge gelovigen, 16, 17, 18, 19... En de een zegt nou, prachtige dingen over de Heer Jezus. En de ander zegt, nou, ik kan het niet zo mooi zeggen dan Jan, maar ik ben het wel met hem eens. Amen. Weet je wat? Nou, zo. Maar het gaat niet om de woordkeuze. Het gaat niet om de volzin. Het gaat om je hart. Mijn hart trilt van blijde woorden. Dat gaat toch een keer over je lippen. Dat gaat toch een keer naar buiten. Dat gaat toch een keer iets gebeuren. Hoe kun je nu statig en statisch blijven zitten? Eindeloos blijven turen. Oh ja, ja, ja. En er gebeurt eigenlijk is niks te merken. Ja, dan beginnen wij. Ja, maar die muziek is een beetje te deftig. Of die muziek is een beetje te modern. En die muziek is een beetje te soft. En die muziek is een beetje te hard. En zo beginnen we. Dan gaan we altijd over details praten. En dat heeft er gewoon niks mee te maken. Uw hart, daar heeft het mee te maken. Uw hart mag trillen van blijde woorden. En u draagt uw gedicht een koning voor. Als u uitgenodigd zou worden om voor de koningin een gedicht voor te dragen, dan denkt u, nou dan mag ik mijn tanden wel extra poetsen, dan ga ik naar de kapper, ik kom een ander pakje. Ja, je moet er nog een beetje knap opstaan toch, stel je voor dat er een tv-camera bij is en zo. Zo gaat u. En u bent met alle mogelijke details bij en u bent super zenuwachtig en uw beroepspijpen die wapperen heen en weer, dat komt van de harde wind op dat moment natuurlijk. En u hebt het Spaans benauwd. Gaan we zo naar de Heer Jezus? Nee. Heer Jezus, ik kom als een arme bedelaar bijna. Of zoals Mephibosheth het zei, wat is het dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. En ik wil u graag, Heer Jezus, mijn gedicht voordragen. Ik weet niet welk gedicht ik zal gaan opzeggen. Misschien is het een lied uit de opwekkingsbundel. Misschien is het een lied uit de Johannes de Heerbundel. Misschien is het een oude psalm. Misschien hebt u een ander lied. Misschien hebt u zelf ooit een lied gemaakt. Ik draag mijn gedicht, mijn koning voor. Heer Jezus, u bent prachtig. En wat er precies op rijmt, ja, machtig natuurlijk, denkt u, en krachtig. Oh, u hebt wel een paar woordjes. Nou, daar heb je een paar drie zinnen. U doet iets, maar doe het dan eens. Ga eens aan hem zeggen dat hij zo mooi is. Dat hoeft niet in een bepaalde vorm, niet een dichtvorm. En dat moet rijmen op, of dat moet een beetje aansluiten bij. En vergeet dat. Maar zeg het dus. U bent waardig de boekrol te nemen. Een nieuw gezang. U bent waardig. Ja, dat lied kennen we. En dat vind ik een mooi lied. U bent waardig. U bent waardig. U bent de enige, Heer Jezus. U bent absoluut uniek, Heer Jezus. U bent waardig. En u hebt gemaakt, uit mensen gekocht, uit elke stam en volk en taal en natie, en voor God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. U zit daar in de troon. U hebt een kroon op. Dat duidt op uw koninklijke positie. En u hebt een priestergewaad aan. Dat duidt op uw priesterpositie. Priesters zijn mensen die naar God toe iets doen. En koningen zijn die van God uit iets doen. Dus priesters zijn de mensen die lofprijzing brengen naar de Heer toe. En koningen zijn die van God uit met de woorden Gods en met de zegen Gods naar de mensen gaan. En u bent beide. Nooit was er in het Oude Testament een priester en een koning. Saul wilde dat, maar het werd zijn ondergang. Dat ging niet. Uzzia wilde dat, maar het werd zijn melaatsheid. Dat ging niet. En hij, onze Heer Jezus, werd dat. En nu zegt de Bijbel dat jij dat ook bent. Naar God toe en van God uit. Een heilig priesterschap naar God toe en een koninklijk priestergezelschap van God uit met de zegen van de Heer. En dan een nieuw lied zingen. U bent waardig. En alles in de hemel doet mee. Engelen. Die levende wezen, dat zijn die cherubijnen, dat blijkt uit het boek Ezechiël. Heel concreet, daarom vertaal ik steeds levende wezen, want dat zijn cherubs. Cherubs staan altijd in relatie tot de troon. En die cherubs, die zeggen uiteindelijk amen. Het is alsof je op het verzoendeksel dit al ziet. Op het verzoendeksel van de tabernakel waren twee cherubijnen, weet je wat, twee cherubs gemaakt aan de beide zijden, één. En die hadden hun vleugels naar elkaar, ze keken naar beneden. En ze keken naar het bloed. Ze keken naar het lam dat geslacht is. Amen. Dat hebben ze toen al gezegd. Het is alsof de Heer dit al liet uitbeelden in de tabernakel. Bij de tempel van Salomo precies zo. Op de opstandingsdag kwamen de vrouwen bij het graf. Het graf was geopend. En een van de evangeliën zegt dat ze naar binnen keken en dat daar twee engelen zaten. Eén aan het voeteneinde, waar het lichaam van de Heer Jezus gelegen had, in één aan het hoofdeinde. Zie je de verzoendeksel een beetje? Een beetje verbeelding. Zie je dat, verzoendeksel? Eén aan de ene en één aan de andere kijken. En ze zeggen, nou, je ziet niet, hij is opgestaan. Amen. Dat gebeurt. Het is zo fascinerend dat die levende wezens, engelen die voor het oordeel bedoeld zijn en die vuur van God moeten uitstralen, dat die amen zeggen. En oudsten, dat zijn jij en ik, vallen neer en aanbidden. Hebben geen woorden meer, hier staat niet meer wat ze zeiden. Het gaat niet meer om volzin, het gaat om je hart. Het gaat om dat wat er van binnen uitkomt voor hem. Heer Jezus, u bent waardig. U bent de bron van zegen. U bent de bron van zegen, zoals een oud lied dat zegt, die in het heiligdom ontspringt. U bent die bron. Er is geen zegen buiten u. Er is niemand die zegen brengen kan. Alleen u. Heer Jezus, u bent de enige, de unieke, de absoluut verhevene. U bent alles. Heer Jezus, wij zingen u een lied toe. Dat staat hier. En dat lied gaan we nu zingen. Amen. Onze God, onze Vader, wij willen u danken voor de Heer Jezus. We zouden er zo graag bij willen zijn, in de hemel. En we willen graag knielen, we willen buigen, we willen aanbidden. Als we hem zien in zijn schittering, in zijn glorie, maar vooral in het feit dat hij het lam dat geslacht is. En dat hij zo gezien wordt daar in de troon, dat dat de bron van zegen is. Dat dat ook de kracht is om alle zegen van uzelf te brengen hier op aarde. Alleen door het lam dat geslacht is. Alleen omdat hij het werk volbracht heeft. Vader, we willen u prijzen. We willen u groot maken. We willen u bejubelen. En we willen vragen of de Heilige Geest deze stukjes van vanavond in onze harten legt. En het ook een plek geeft. Ook een uitwerking geeft. Misschien wel morgen en overmorgen. Misschien ook vannacht. Ik wil u zo bidden dat de lof en de eer en de aanbidding, de sterkte, de wijsheid voor hem is. Alleen voor hem. Hij is het waard. Hij is het waard. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Hij is alle eer en alle glorie waardig. Hij is het. Vader, dank u wel voor uw zoon. Amen.